Leuk dat je luistert naar Follow the Facts, de podcast over factchecken en social media van de School van Journalistiek in Utrecht.
Ja, hoe maak je nou een goede factcheck? Hoe haal je de feiten boven water? En hoe haal je als journalist alles uit social media? Dat gaan we ontdekken met jullie en met allemaal gasten uit de praktijk.
Mijn naam is Remco Thomassen.
En ik ben Laurence Laporte.
Vandaag gaan we het hebben over hoe je als journalist social media slim gebruikt om je publiek te bereiken. Te gast is Carlijn Hofteijzer. Carlijn is verslaggever bij Royalty Magazine Forsten. En zij zorgde ervoor dat hun Instagram-pagina binnen no time bijna 40.000 volgers kreeg. Hoe kreeg ze dat voor elkaar? Daar gaan we het zo meteen met haar over hebben.
Ja, zit jij zelf eigenlijk op social?
Ik zit wel op social media. Ja, gewoon mijn eigen accounts natuurlijk al best wel lang. Ik zat best wel snel op Twitter. Want het was in 2007 denk ik dat Twitter werd opgericht. En toen werkte ik een jaartje of twee bij Emers. En dat is een magazine dat gaat over online, over business doen, et cetera.
Niet achterblijven.
Ik kon niet achterblijven. Dus ik hoorde wel bij de eerste lichting Twitter gebruikers. Dus dat was heel erg ontdekken nog. En daarna heb ik voor de pers gewerkt. En daarna BNR. En daar heb ik heel veel met social media gedaan. Ook social media plannen gemaakt. Hoe ga je podcast promoten via social media? Hoe ga je interactie voor elkaar krijgen via social media? Te veel om op te noemen. Hoe zit het met jou eigenlijk, Laurence?
Ja, nou ja, zo persoonlijk niet zo. Het is niet zeg maar dat ik hele relatie erop zet van wat ik allemaal aan het doen ben. Maar wat ik wel professioneel. Dus ik ben plaatsvervangend online redactiemanager geweest bij Libelle. Ik heb bij AD Utrechts Nieuwsblad ben ik digitaal samensteller geweest. Dus in die hoedanigheid als werk wel. Dus als het moet en als ik er geld mee kan verdienen, dan zit ik nog wel eens op social.
Ja, maar liever niet in je
maar
eigen tijd.
Liever niet zelf.
Nee, te vermoeiend. Ja. Goed, wat verstaan we eigenlijk onder social media? Nou, er bestaan allerlei definities voor. We hebben even een paar termen onder elkaar gezet die je vaak tegenkomt als het over social media gaat. Het zijn online platformen. Verbondenheid is een belangrijk begrip. Het bouwen van netwerken tussen en met gebruikers. Er is iets van interactie. Gebruikers delen informatie en sentimenten met elkaar. Er is een minimale tussenkomst van moderatoren. Het zijn een paar van de definities, een paar van de termen die je op social media kunt toepassen. En dan kun je ook zelf afvragen, is WhatsApp bijvoorbeeld een social medium? Vraag ik eventjes aan Carlijn, die naast ons zit.
Ja, ik beschouw het zelf niet zo, denk ik. Mm-hmm. Maar het is het wel. Het wordt wel social network genoemd.
Ja.
Ook omdat ze toch aan het experimenteren zijn met adverteren, onder andere via WhatsApp, dacht ik.
Ja.
Nou ja, en dan wordt het al heel snel een social media.
Ja, inderdaad. WhatsApp kun je wel zien als een social network. Maar het is weer anders. Het is minder openbaar dan
absoluut
Facebook of als Twitter. Dus ja, dat is een verschil. Maar je kunt wel netwerken met elkaar vormen, interactie, et cetera. En binnen Facebook heb je natuurlijk ook weer afgesloten groepen. Dus in die zin is Facebook ook niet altijd een open netwerk. En dat geldt ook voor andere netwerken.
Gaan we eerst eens eventjes naar een factcheck, Remco. Want we hebben natuurlijk, los van social, gaan we het ook over factchecks hebben. Daar is deze podcast ook voor. En deze week, of deze keer eigenlijk, hebben we een speciale factcheck. Namelijk eentje van Leon Zantingen, waarin hij onder de loep neemt of het coronavaccin de vruchtbaarheid vermindert. De kwaliteit van zaad, niet gedacht dat ik dat ooit nog eens op een podcast zou zeggen, zou namelijk 3 maanden na de vaccinatie drastisch omlaag gaan. Wat denken ze op straat eigenlijk van deze bewering?
Dat is niet waar.
Nee. Waarom denken jullie dat?
Nou, mensen denken dat dat zo is, omdat je cyclus verandert. Maar dat komt doordat je immuunsysteem wordt geboost, waardoor je ijsprong wordt uitgesteld of juist vervroegd wordt. Dus dat heb ik toevallig laatst gelezen. Maar dat is het toch niet waar.
En sowieso, je cyclus kan echt beïnvloed worden door letterlijk alles. Dus ja.
Denk jij dat de COVID-vaccinatie vruchtbaarheid vermindert?
Jeetje Mina, wat een vraag. Ik denk het niet. Ik denk wel dat een vaccin altijd bijwerkingen heeft, maar ik denk niet dat het zo groot is. En als het zo zou zijn, zouden we het nog niet weten. Dus ik denk ook niet dat hier een antwoord op is. Al.
Straks hoor je hoe het zit, maar eerst gaan we met Carlijn uitgebreid verder praten over socials. Want jij bent de social expert bij het blad Forsten.
Oké, laat ik dat zo noemen. Ja.
Binnen die titel ben jij de expert, kunnen we dan wel zeggen.
Ja.
Hoe actief ben je eigenlijk? Wat is je schermtijd bijvoorbeeld per week?
Oh, heel veel. Ik negeer die berichtjes die je standaard krijgt. Ik heb zelf maar 125 volgers op Instagram. Ook geen openbaar account, omdat ik het echt te veel vind om daar met 2 accounts bezig te zijn. Want ik zit heel veel voor Forsten op Instagram, maar echt heel veel. 7 dagen in de week sowieso.
Maar vooral voor vorsten. Dus niet zozeer op je eigen.
Nee, ik ben echt zo'n lurker. Weet je, ik kijk heel veel.
Ja.
Ja. En ook niet echt reageren, ook niet liken. Nee, ja. Dus, maar ja, ik ben gewoon constant bezig om inspiratie op te doen voor vorsten. Dat eigenlijk.
Ja, ja. Dus ook ja. Op andere plekken. En waar doe je inspiratie op?
Nou, ik ga dan. Je kan zeg maar op Instagram heel makkelijk switchen tussen je persoonlijke account en het business account. En dan ga ik vanuit het business account ga ik gewoon verkennen. En dan ga ik. We volgen heel veel andere royalty gerelateerde pagina's. En dan op die manier doe ik heel veel inspiratie op.
Ja, en dat is ook een manier om nieuws te vinden. Om...
Voor ons wel, ja, zeker.
Ja, ja. Dus niet alleen interactie met het publiek, waar we net over hadden, maar ook. Nieuws zoeken, nieuws vinden.
Ja, absoluut. En heel veel inspiratie ook vooral. Want wij brengen niet alleen nieuws, maar we doen ook veel achtergrond, mode, dat soort dingen. Dus het is niet altijd harde nieuwsfeiten.
Nee, precies.
Dus op die manier inspiratie.
Inspiratie. En als je dan ziet dat jullie Zweedse concurrent iets doet met een bepaalde reportage met het Zweedse vorstenhuis, dan kan je iets vergelijkbaars doen.
Zou zomaar kunnen. Of we zijn ook echt accounts die alleen maar de mode van de royals bespreken. En daar doe ik ook vaak leuke ideeën op om dat te vertalen naar... Een post voor Maxima of zo.
Voordat we nog dieper in de socials duiken. Misschien toch wel voor de studenten die luisteren. Ik denk dat niet iedereen vorsten kent. Kun je heel kort iets uitleggen over wat voor titel, wat voor medium jullie zijn?
Nou, wij zijn natuurlijk het allermooiste royalty tijdschrift van Nederland. Wij komen 4 keer per maand. Nee, zeg ik. 1 keer in de 4 weken komen wij uit. En wij zijn echt een glossy tijdschrift. En wat ons denk ik wel onderscheidt van andere royalty titels is naast dat we echt een heel mooi blad zijn, doen wij ook niet aan roddels. Dus wij zijn wel echt een gebaseerd op feiten. Schrijven we ons verhaal, doen niet aan speculaties. En het is eigenlijk een heel leuk positief blad daardoor. En ondanks dat we dus niet aan roddels doen, krijgen we dus elke maand een heel mooi tijdschrift vol. En daar zit heel veel nieuws in, heel veel actualiteit, maar ook heel veel achtergrondverhalen, portretten, historie ook, juwelen. Dus ja, voor elke royalty-liefhebber wat wils. En onze doelgroep online, of in print, is ja, wat ouder dan de gemiddelde luisteraar van deze podcast, denk ik. Het is je oma. Die maakt, het is niet dat wij een blad maken dat per se voor bejaarden is. Ik mag echt doen alsof ik voor mijn leeftijdsgenoten schrijf. Maar uiteindelijk wordt het wel gelezen door bejaarden in print.
En hoe zit het dan met social? Is dat dan een andere doelgroep? Want ik kan me voorstellen dat die bejaarden die jullie in het blad hebben misschien niet allemaal online zitten.
Nee, dat klopt. Onze gemiddelde volger online is tussen de 45 en de 54, zeggen onze statistieken. Wel voornamelijk vrouw. Dus dat is qua leeftijd een andere doelgroep. Dat klopt. Maar goed, de interesse is vrijwel hetzelfde. Ja.
Ja. En wat voor content maken jullie dan specifiek voor die? Maak je dan ook echt daadwerkelijk andere content voor die doelgroep? Of overlapt het? Hoe zit dat?
Tussen print en online bedoel je? Ja. Ja, nou, we zijn ooit wel begonnen toen ik ooit echt begon met het uitbouwen van de Instagram-account. En we gaan kijken, oké, hier, dit is ons blad. Zijn we echt doorheen gaan bladeren en gezegd, oké, dit zijn onze pijlers. Hoe kunnen we dat vertalen naar rubrieken? En gaandeweg zijn we gaan kijken naar wat werkte dan ook echt online. En dan kom je er wel achter dat bepaalde dingen online gewoon helemaal niet werken. Dus die hebben we er op een gegeven moment uit gesloopt. En zo gaandeweg kom je tot een online versie van een tijdschrift. En ja, dat is wel wat anders. Maar ook wel heel veel dingen uit het blad die wij weer naar online posts vertalen. En andersom eigenlijk ook. Ja.
Ja. En waar zijn jullie allemaal vertegenwoordigd?
Je bedoelt,
op welke social kanalen?
Voornamelijk op Instagram en Facebook. Twitter doen we ook, maar dat is meer echt een nieuwsfeed die we gewoon hebben lopen. En ja, dus Instagram en Facebook ben ik echt
Instagram
zelf
en Facebook.
Actief.
Ja, ja. Facebook denk je natuurlijk al heel snel aan. En bij de derde doelgroep waar je het over hebt, de wat oudere mensen.
Ja.
Maar Instagram werkt dus ook wel goed.
Ik kwam er vanmiddag achter dat qua volgers Instagram en Facebook heeft ingehaald. Ja, dus met een paar duizend volgers.
Dus de oudjes weten Instagram te vinden?
De vijftigers gemiddeld.
Dus binnen jullie doelgroep zijn het de jongeren die dan...
Eigenlijk zijn het de jonkies. Ja.
De jonkies binnen de doelgroep.
De vijftigers zijn de jonkies bij ons.
Die hebben Instagram ontdekt.
Ja, klopt. Ja.
En de zeventigers die zitten vooral nog op Facebook.
De statistieken zeggen dus ongeveer dezelfde doelgroep. Maar ja, ik benader het wel alsof de Facebook gebruikers of het algemeen ietsje ouder zijn.
Ja, dat betekent dat je op Facebook op een iets andere manier ook schrijft en anders wat foto's plaatst?
Wegens tijdsgebrek is het vaak wel redelijk hetzelfde. Omdat ik daar gewoon de tijd niet voor heb. Ja. Maar ik heb het idee dat onze Facebook-volgers iets inhoudelijker ons volgen. En iets kritischer zijn. Dus daar probeer ik wel rekening mee te houden. Ja, dat merk ik aan de comments. Dan probeer zoveel mogelijk altijd de comments te lezen. Ja. En ik heb het idee dat Instagram toch wat meer de plaatjesliefhebbers zijn. Ja. En op Facebook willen ze wel iets meer diepgang soms. Dus daarin zoek ik wel...
Daarin zoek je het verschil.
Ja. Ja.
Hey, maakt het nou nog uit? Want als we het dan toch hebben over strategie, Remco. Maakt het nou nog uit wanneer je iets online gooit?
Dat maakt zeker uit. Maar wat ik doe, is dat ik er rekening mee hou dat mensen waarschijnlijk, of de vrouwen, hè, ik probeer dan die vrouw voor me te zien. Misschien 's ochtends als ze wakker wordt even social media bekijkt, met een kopje koffie of zoiets. En rond 6 is een geliefde tijd om even door Instagram te scrollen. Mm-hmm. Dus dan als ik voor 6 wil dat men om 6 iets ziet, dan plaats ik wat eerder iets op Instagram, zodat het even de tijd heeft om op gang te komen. Zodat ze het rond het avondeten allemaal kunnen zien.
Dus je denkt wel echt na over, oké, wat is een goed tijdstip? Wanneer plaats ik iets? Op welk platform plaats ik dan iets?
Ja.
Ik heb van tevoren nog wat cijfers opgezocht. Want er zijn allerlei onderzoeken ook gedaan. Hè, naar, in zijn algemeenheid. Hè, ook medium is het iets anders. Maar wat werkt op welk tijdstip? Mm-hmm. Onderzoek van Sprout Social. En daaruit bleek dus dat de beste tijd om te posten op Facebook is dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 in de ochtend en 1 in de middag. De slechtste dag voor posten op Facebook is, wat zou je denken?
Oh, dat vind ik lastig. Ik gok zondag. Maar
het is bijna zaterdag. Oh. Zaterdag zou de slechtste dag zijn. De beste tijd voor posten op Instagram is dinsdag tussen 11 en 2 en maandag tot vrijdag om 11 uur. De slechtste dag voor je Instagram post is dan wel de zondag die je net noemde. Dus dat zijn wat van die verschillende tijdstippen en dagen waarop het beter is.
Ja, daar
beter
kan je echt mee experimenteren natuurlijk met je kanaal.
Kan je met je, maar dit is natuurlijk heel algemeen. Hè? Dus dit geldt voor alle media en voor alle doelgroepen. En per medium moet je altijd weer kijken wat werkt voor mijn doelgroep en wat werkt voor mijn medium. Libelle, daar heb jij ervaring mee, Laurence?
Ja, ik kan me wel voorstellen dat die zaterdag waar jij het over hebt, dat vind ik niet zo gek qua cijfers. Want je weet, op zaterdag zijn mensen altijd de hoort op. Ze zijn boodschappen aan het doen. Ze zijn druk. Ze zijn aan het schoonmaken. Noem maar op. Dus die zaterdag is altijd zo'n regeldagje in het weekend. Dus dan is het niet zo gek dat mensen niet online zitten. Dus dan ben je op zondag ben je wat meer bereid om je telefoon erbij te pakken. En bij Libelle was het wel echt zo dat wij wisten bijvoorbeeld van, oké, we moeten 's ochtends voor een bepaald tijdstip, want daarna zijn ze aan het werk. Ja. 'S avonds wisten we van, als je, om een voorbeeld te noemen, we wisten, op een gegeven moment zijn er mensen die wakker liggen. Dus je hebt mensen die hebben een slaapprobleem. En die gaan dan tegen 11 een telefoon pakken en scrollen.
Ja.
En als je dus op dat moment een bericht plaatst waarin je zegt, dit zijn de 10 beste tips tegen slapeloosheid, dan weet je dat heel erg goed, goed gaat lopen.
Ja, slim. Ja.
Dus dat in die zin dachten wij er heel strategisch over na. Ja. Ja.
En de tijdstip van posten is gewoon heel belangrijk. Hè? Want je eerste uur, dat geldt eigenlijk voor elk social medium. Daarin bepaalt het algoritme, oké, deze post is populair. Er wordt veel gereageerd, er komen likes.
Ja,
deze post ga ik onder de aandacht brengen. En als je het in het eerste uur, als je dat niet voor elkaar krijgt, dan verdwijnt je post. Dan is het heel moeilijk om die achterstand nog in te halen. Dus het tijdstip van plaatsen is iets waar je echt over na moet denken. Want dat is wanneer je het doet of niet doet.
Ja, en ook nog zeg maar de concurrentie die je hebt met andere media. Wij wisten ook, dat weet jij ook. En zeker als het gaat over royalty content dan zeker. Als Maxima ergens verschijnt en ze heeft iets extreem moois aan, of het is iets, dat is dan bij Libelle uiteraard dezelfde doelgroep ongeveer. Mm-hmm. Dan zat iedereen daarop te wachten. Dus als Forste eerder is met zo'n bericht, dan zitten ze allemaal, dan is die traffic zit bij Forste, niet bij Libelle.
Ja,
dus daar wil je daar wil je ook heel erg gebruik van maken. Je wil de eerste zijn.
Ik
dus
maak
los
er ook echt
van
sport
dat
van.
Uur.
Ja, dat zeker. Eerste zijn. En ik kijk ook altijd bij Libelle. Libelle is voor Forste misschien wel op een bepaalde manier een concurrent op social media.
Ja.
Dus ik kijk dan zeker altijd, ik ben eerder dan Blauwbloed, eerder dan Libelle.
Dat wij nog zo gezellig hier hebben, Carlijn.
Wat zeg je?
Ik zag dat wij nog zo gezellig hier hebben, Carlijn.
Ja, precies. Maar we moeten werken privé gescheiden.
Nee, precies. Maar zo werkt dat. Ja, en jullie zaten in een soort van hetzelfde groepje van bladen en een vergelijkbare doelgroep. Dus je concurreerde ergens. En ik werkte voor BNR, dus dan zit je in de nieuwsdoelgroep.
Ja.
Dus wij keken weer naar andere nieuwsmedia natuurlijk. Ja. Hoe heeft NRC dit gedaan? Hoe doet NOS het? Zijn we eerder? Zijn we later? Ja. Dus dat is weer een ander hoekje waarin je zit.
Maar dat blijft dus altijd. Dat is bij jullie dus ook. Kijken wie is er eerder.
Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk echt typisch. Dat is iets van de media. Ja. Wie is het eerst? Wie heeft het eerst een scoop? Wie heeft het eerst een post? Wie is viral aan het gaan? Hey, even terug weer naar Forsten. Want helemaal in het begin vertelde ik dat jij in no time van 0 naar 40.000 volgers bent gegaan op Instagram.
Ja, en dat ik begon bij 125.
125
toen
mensen.
Toen kwam ik erin.
Ja, dat is vrijwel nul.
Ja, dat is bijna
40.000.
Hoeveel redactie was dat? Van de 125, zo 5 mensen redactie.
Ja, dat
waren en de ouders van.
Ja, ik denk de halve uitgeverij, ja.
Ja, precies. Ja, en ik vraag jou, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Is dat uit te leggen?
Het is echt gaandeweg ontdekken wat werkt. En blijkbaar was er een niche. Nou, het is wel leuk. Toen ik ging solliciteren bij Forsten, gewoon oldschool via Vile Media, had ik in mijn motivatiebrief geschreven. Want ik kwam niet heel erg uit de journalistieke wereld. Dus ik dacht, ik moet even een unique selling point voor mezelf brengen. En toen zei ik, nou, ik weet zeker dat ik jullie Instagram-account naar grotere hoogte kan brengen. Want wat is nou fotogenieker dan een prinses? Nou, dat was de trigger. Dus ik ben uiteindelijk aangenomen op iets meer dan alleen dat. Maar toen mocht ik aan de slag. En toen ben ik dus eerst met mijn hoofdredacteur en een stagiaire zijn we gewoon echt een planning gaan uitprinten. Dus gewoon in Word zo'n kalender, zo'n maandkalender. Op A3 hebben we die lekker analoog uitgeprint. En zijn we gewoon rubrieken gaan bedenken en posts gaan inplannen om te zorgen dat wij elke dag aanwezig zijn op social media. Dat onze volgers niet meer onder ons uit kunnen. Dat zijn we gaan doen. Zijn het gaan bouwen, zijn vooruit gaan plannen. En dat aangevuld met actuele posts. Maar ook op de dagen dat er dan niks nieuwswaardigs was, zou er dan dus iets verschijnen. Dat kon een fotootje zijn van Maxima. Of een vintage foto van Beatrix in haar toen ze 50 was. En zo zijn we dat helemaal gaan opvullen. En toen is het gewoon gaan lopen. Ja, en dan weet je wel, het werkt op een gegeven moment een beetje cumulatief. Het aantal volgers. Hè, dus dat wordt gewoon steeds meer. En dat is toen heel hard gegaan. In de eerste 2 jaar zijn we nou naar 20.000 gegaan. Nou, in ieder geval enorm hard. Waren we heel erg trots op. Maar nu wordt het iets meer steady, zeg maar. Je blijft niet in die vaart groeien. Blijkbaar is het toch een niche. En het is een kwestie van goed aanvoelen van wat werkte wel, wat werkte niet. En in het proces hebben we dingen gekild.
Ja. En je ontdekt het natuurlijk. Hè? Je merkt dat de ene post met die ene jurk, dat het wel goed werkt. En die andere post met andere jurk, dat het minder goed werkt.
Ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld historie. Toen we begonnen, mijn stagiaire, die was helemaal dol op historische onderwerpen. Dus dat deden we elke week, een post. Maar ja, zo'n zwart-wit tekening soms zelfs, dat werkt helemaal niet. Dus toen dachten we, ja, dit is leuk voor in ons blad. Maar niet voor social media. Nee. En zo zijn er meer van dat soort posts geweest. Want dat is wel een belangrijk punt. Je moet niet een 1-op-1 kopie worden van je printmerk in ons geval.
Ja, je wil wel dat het aanvullend werkt met complementair. Hey, ja. Maar wat scoort nou? Wat doet het echt supergoed bij jullie?
Nou, wat denk je?
Maxima.
Ja.
En Amalia.
Helemaal goed. Klopt. Amalia staat op nummer 2. Ze is een echte geduchte concurrent van Maxima. Want wij roepen altijd Maxima, hè, is ons unique selling point. Dat is natuurlijk ook gewoon van het Koningshuis, hè, laten we wel wezen. Dus dat werkt heel goed. Maar ik heb de statistieken erop nagekeken. En toen kwam ik eigenlijk achter dat Amalia het eigenlijk beter doet dan Maxima. En dat valt ook wel te verklaren. Omdat Amalia nog veel minder vaak in beeld is dan Maxima. In principe is Maxima een paar keer per week te zien. En dat blijft leuk, want je wil altijd weten wat ze aan heeft, hoe de haar zit, enzovoort. Maar Amalia, op de keren dat ze omhoog popt, ja, dan duikt iedereen naar bovenop. En dat vindt iedereen fantastisch. Nou, kijk maar, toen ze 18 werd, dat haalde ook het landelijke nieuws. Hè? Dus dat geeft ook wel aan hoe leuk men het nog vindt. Om haar te zien.
Ja. Je kunt foto's plaatsen, je kunt slideshows plaatsen, je kunt video plaatsen. Mm-hmm. En daarbinnen, binnen elk medium type, kan je natuurlijk ook nog van alles doen. Wat werkt? Wat kun je daarover vertellen?
Video werkt natuurlijk altijd heel goed. Het is wel leuk om te zien dat video heeft een groot bereik en komt ver. Maar daar wordt weer minder op gereageerd, minder geliked. Ik denk omdat mensen het gewoon simpelweg kijken en dat is hun handeling. En dan doen ze verder niks meer. Foto's, daar wordt dan juist weer heel veel op geliked en op gereageerd. Maar ja, qua algoritmes, hè, wat Facebook en Instagram willen, helemaal Facebook, is natuurlijk gewoon video's. Die plaatsen wij niet zo vaak als dat ik zou willen. Maar dat komt omdat we gewoon niet de tijd hebben om naar elk werkbezoek te gaan. Om daar te filmen. Ja, de video's, ik denk dat
video. En slideshows, werken jullie daarmee?
Ja, doen we ook foto's. Veel. Ja, doen we ook veel. Van alle werkbezoeken die de koning en de koningin doen, zijn er meestal een paar per week. Plaats ik wel meestal iets van 5 foto's. Ja. Gewoon leuk. Gewoon omdat het kan. En ook omdat ik altijd keuzestress heb. Dus dan denk ik, ja, we doen nog over
ijs. Goed. Ik denk dat veel mensen het ook wel fijn vinden om meer dan 1 foto te kunnen bekijken.
Ja, dat denk ik wel. Want onze lezers willen echt altijd zoveel onze volgers tot zich nemen. Weet je, die willen alles zien en alles,
Hoe zit het eigenlijk met interactie? Dus zeg maar, hoe zit het met interactie met die volgers van jullie? Hoe verhoog je die interactie? Want je weet natuurlijk, nou, interactie zorgt voor groter bereik.
Vragen stellen. Ja, vragen stellen. En dan in het bijzonder open vragen stellen. Facebook vindt het heel fijn als volgers reageren onder een post. Maar als ik bijvoorbeeld 2 foto's van Maxima plaats. Eentje in een rode jurk en eentje in een gele jurk. En ik vraag, welke jurk vinden jullie het mooist? Alleen rood of geel is niet wat Facebook wil. Dus ik vraag altijd waarom. Wat vind je de mooiste jurk? Want hoe langer het antwoord... Hoe verder het bereik wordt, groter het bereik wordt van je Facebook-post in dit geval. En je hoopt natuurlijk ook dat een beetje op discussie. Dus dat probeer ik ook wel een beetje uit te lokken soms. Hè. Gewoon oké, leuke discussies. Want zodra volgers op elkaar gaan reageren, nou, dan heb je helemaal de jackpot.
Hey, en gebruik je ook socials om input te vragen voor je blad? Bij BNR hebben we programma's als Boeken zijn in de wijk. En elke week vragen dan de makers van het programma op Twitter: welke vragen moeten we deze week stellen aan onze gast over dit en dat onderwerp? En die vragen die komen ook terug in de uitzending. Dus dat is een heel belangrijk element van wat je uiteindelijk ook terug hoort in het ouderwetse medium, de radio en ook de podcast. En dat werkt heel goed. Gebruiken jullie socials ook op deze manier?
Dat doen we eigenlijk niet zo heel veel. Ik zou het wel wat vaker willen doen. Met covers is het nog wel eens dat we concurreren met weekbladen. Dus dan kan je wel uitvragen op welke cover wil je. Maar ja, daar zit dan toch nog een beetje een soort van geheimhouding in. Hè? Dat is misschien een beetje kinderachtig of zo. Maar dat. We vragen het eigenlijk niet zo heel vaak uit. Maar we proberen wel echt te luisteren als mensen zeggen: goh, ik mis Diana in ons blad. Ja. Prinses Diana. Dan doen we vaak wel fietsen er een keer verhalen. Ja.
En bij Libellen, hoe zorgt jullie daar voor interactie?
Zelfde eigenlijk. Dus vragen stellen. Je weet, ja. Dat is eigenlijk de voornaamste. En waar wij het ook, zeker social ook voor gebruiken, en dat hoor ik hier ook een beetje terug, is voor vervolgverhalen. Dus we hadden dan wel eens, dan hadden we een post geplaatst. En dat ging dan over scheidingen of over zoiets. En dan zei iemand, ja, zelf ben ik 2 jaar geleden gescheiden en ik ben nooit gelukkiger geweest. Dan denken we, nou, daar zit wel een verhaal in. Die kunnen we nog wel eens eventjes terugbellen. Dus in die zin hebben wij ook wel social gebruikt.
Weet je wat dan nog wel een leuk feitje is? Wat onze doelgroepen gemeen hebben. Dus de libelle doelgroep en de forse doelgroep. Dat zijn dames van op leeftijd. Hè, toch al een beetje. Ja. Dat de doelgroep is die het meeste interactie levert, is dat een goede manier om te zeggen? Een beetje de kletsdoelgroep zijn. Ja. Dus dat betekent dat bladers, libellen en vorsten, een vriendin bijvoorbeeld, die scoren het allerhoogst als het gaat om interactie op social media. Dat is dat zeggen de statistieken.
Ja, mensen hebben niks te doen natuurlijk. Hele dag op Facebook.
Het komt er wel een beetje op neer. Dat zijn mensen die heel graag lekker online zitten te scrollen en lekker met een kopje thee interactie willen kletsen. De kletsdoelgroep.
Ik redeneer nog steeds vanuit BNR natuurlijk. En daar hadden we de doelgroep.
Is dat geen kletsdoelgroep?
Totaal niet. Het zijn de drukke, succesvolle Nederlanders.
Ja, maar dat is wel echt een verschil.
Het is echt een heel groot verschil. En dat is echt posten voor 9 uur 's ochtends. Want daarna hebben die mensen geen tijd meer.
Nee. Ja,
tijdens de lunch eventjes. Dus dat was een ander piekje voor social media. En dan in de avondspits. Begin van de avond. En daartussendoor. Mensen hebben geen tijd.
Ja, maar wij hebben ook de koffietijddoelgroep. Libellen en vorsten, weet je. Dus die hebben dan ook lekker tijd om. Dat scheelt, dat maakt heel veel uit voor wel, denk ik, ook het succes van ons. Ja.
Intussen is iedereen natuurlijk vreselijk nieuwsgierig naar hoe dat zat met die vruchtbaarheid en vaccins. De factcheck waar we het aan het begin van deze aflevering over hadden. Kim heeft de maker van de factcheck namelijk geïnterviewd. En dat is, zoals je in het begin ook al even hoorde, Leon Santingen. Leon heeft dit tot de bodem uitgezocht.
Jij hebt een factcheck gedaan over de claim vermindert de COVID-vaccinatie vruchtbaarheid. Hoe ben jij bij deze claim gekomen?
Ik scrolde op Instagram en ik zag daar een post die gedeeld werd. Eigenlijk een oproep aan Hugo de Jonge en mijn demissionaire minister-president Mark Rutte. Waarin een vrouw die al heel lang probeert zwanger te worden, vertelde over haar ervaring bij de gynaecoloog. En daarin zei ze dat de gynaecoloog aan haar vriend had gevraagd of hij was gevaccineerd of niet. En dat zij dus de vraag stelde van ja, maar coronavaccins doen toch helemaal niks met je vruchtbaarheid? Toen dacht ik, hey, nu maak je een assumptie. Ja. Dat dus je vruchtbaarheid dus aantast. Toen dacht ik, hey, klopt dat wel? En verder in het bericht stond ook dat met de menstruatiecyclus, dat nou ja, het zogenaamd zou aantasten. En dat dus ook weer invloed kon hebben op je vruchtbaarheid. Dus eigenlijk twee claims. En toen ging een beetje mijn alarmbellen rinkelen van nee, klopt dat wel? Ja. Ben ik er dieper ingedoken en uiteindelijk allebei de claims ontleed.
En wat is je eerste stap geweest?
Artikelen erover opzoeken. Dus in de databank Nexus Unie onderzoeken. Dus Google Scholar erover vinden. Toen ben ik naar de Volkskrant ben ik een artikel tegengekomen van Maarten Keulemans, die er ook eerder over had geschreven. En die ook onderzoeken aanhaalde. Ben ik daar in die onderzoek gedoken. En zo een beetje de eerste research gedaan eigenlijk. Ja.
Ja, en hoe ben je daarin toen verder gekomen nadat je die eerste research had gedaan?
Eigenlijk dus voornamelijk specifiek gericht op wat zij zei. Dus mannelijk zaad, dus de sperma, of dat aangetast werd. Daar verder ingedoken en dat uiteindelijk weer voorgelegd aan een bron. Een gynaecoloog zelf, die was gespecialiseerd in infertiliteit. En hem dat voorgelegd. En die heeft vervolgens daar ook weer op gereageerd op dat onderzoek en andere onderzoeken aangehaald.
Oké, en nadat je die gynaecoloog hebt gesproken, tot welke conclusie ben je gekomen?
Hij bevestigde eigenlijk wat eerder ook werd in die onderzoeken werd gezegd. Dat eigenlijk na die vaccinatie kan je koorts krijgen als bijwerking. Heel normaal. En daardoor kan je zaad voor 3 maanden lang verminderen. Maar in dat bericht van haar, van die meid, de vrouw, stond dat na 3 maanden je vruchtbaarheid als man dus schijnbaar drastisch vermindert.
Ja.
Maar dat is dus niet waar, want je vruchtbaarheid kan dus voor 3 maanden lang minder zijn als je koorts hebt gehad na vaccinatie, wat heel normaal is. Maar niet dat het drastisch afneemt na 3 maanden vaccinatie.
Was je er verrast door de conclusie?
Nee, wel een beetje. Ik hoopte vooral dat het niet waar was, want ik ben zelf ook gevaccineerd.
Ja.
Maar nee, ja, ik wist ook wel dat de griep niet goed kan zijn voor mannelijk zaad. Maar uiteindelijk bevestigde dat wel wat ik al een klein beetje wist en hoopte ook te vinden uiteindelijk.
Ja, nou super bedankt voor je interessante claim.
Geen dank.
Nou, dat is dan weer een geruststelling, toch? Remco, ben je niet minder vruchtbaar?
Ja, ik ben gerustgesteld. Ik ga heel enthousiast die boosterprik halen.
Goed, als je nog meer wil weten over dit onderwerp, over social, over factchecken. Bijvoorbeeld hoe je dus zo'n goede factcheck maakt in het stappenplan. Nou, dan kan je andere podcasts luisteren die we natuurlijk online hebben staan. Maar je kunt ook eventjes op Canvas kijken. Want daar hebben we volgens mij ook tutorials, toch Remco?
Ja, klopt. Tutorials over hoe je een goede factcheck maakt, over beeldverificatie. Met video's erbij. Dit is natuurlijk heel veel praten en luisteren. Super interessant. Maar als je dingen wil zien of als je dingen wil lezen, ga dan vooral ook naar Canvas toe. Daar zie je nog veel meer staan.
Laten we in ieder geval Carlijn heel hartelijk danken voor je komst. Dankjewel Carlijn.
Dankjewel.
En voor iedereen thuis, bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot snel.